NPO Radio 1. NTR.
Kwesties met Marianne van den Anker en Rob Oudkerk.
Vrienden van de radio, een hartelijk goede zondagavond en welkom bij Kwesties, het live debatprogramma van NPO Radio 1, waarin wij actuele en brandende kwesties in Nederland zoals gebruikelijk bij de kop pakken. Als u wil meekijken, kan dat bij ons hier in de bus via de app of op radio1.nl. En discussieer vooral met ons mee via Twitter en gebruik dan de hashtag Kwesties. Wij staan hier met de bus op een plein in Haarlem, een van de oudste en meest gezellige steden van Nederland. Prachtige trapgevel zijn er. Er zijn zelfs meer cafés dan kerken. En tieners die melden zich jaarlijks aan om bloemenmeisje te mogen worden. Kan het Hollandser? Daar gaan we het vanavond over hebben. Over wat nou typisch Hollands of Nederlands is. Een debat dus over de Nederlandse identiteit. Het onderwerp van de afgelopen verkiezingen. Hoe relevant is die voor ons dagelijks leven? En waarom ging het tussen de politici in de campagne juist en vooral over die Nederlandse identiteit? Maar eerst Marianne van Anker. Die staat in ons politieke centrum in Den Haag.
Ja. Ik zit hier inderdaad, Rob, in de Schilderswijk in Den Haag, waar meer dan 100 verschillende nationaliteiten wonen, al dus hier in de Schilderswijk. Op straat zie je hier ook meer vrouwen met dan zonder hoofddoek. Mag je als werkgever, als private partij, vrouwen weigeren als werknemer omdat je geen hoofddoek in je zaak wil? Nee, dat mag niet, want dat is discriminatie. Artikel 1, wet op gelijke behandeling. Ja, dat mag wel, zei deze week het Europees Hof van Justitie naar aanleiding van twee zaken uit Frankrijk en België. Mits je bedrijf in eigen regelingen heeft opgenomen dat zichtbare religieuze uitingen op de werkvloer verboden zijn. Dat betekent vanaf heden dat je mensen met een hoofddoek, tulband, een stevig zichtbaar kruisje of keppeltje om die reden mag afwijzen. Vooraf vastgelegd. Dat is een vereiste. Ik sta hier met twee Haagse ondernemers. Een apotheker en iemand die ook in de zorgsector werkt. Beide ervaring met sollicitanten met een hoofddoek en twee absoluut verschillende meningen. Een van onze ondernemers wil anoniem blijven vanavond. Waarom wilt u anoniem blijven?
Ik wil graag anoniem blijven omdat ik daar mijn bedrijf niet mee wil schaden. Dat er eventueel mensen emotioneel zouden kunnen reageren. Dus daarom ben ik wel anoniem, doe ik mee aan deze radio-uitzending.
Nou, daarvoor zeer veel dank. Uw standpunt is dan ook dat u vindt dat er juist geen hoofddoekjes toegelaten moeten worden. En dat hebt u ook in uw bedrijf zo afgesproken.
Dat klopt. In mijn bedrijf is het volledig het geloof eigenlijk niet in vragen. Dat willen we niet graag. Zowel vanuit het personeel is gewoon volledig geloofsneutraal. Dat is prettig naar de mensen toe. En om zo te zeggen, even zien, dat is prettig naar de mensen toe. Niemand heeft gewoon in ons bedrijf kan aanstoot nemen ten aanzien van het geloof naar de ene kant toe en naar de andere kant toe.
U hebt het ook al opgenomen in uw bedrijfsvoorschriften. Wat dat betreft zit u dus safe, mocht iemand u aan willen klagen. Toch is dat al een keertje gebeurd, dat een sollicitant zei, u behandelt mij ongelijk, want ik mag niet bij u komen werken. Wat is daarmee gebeurd?
Ze heeft, om het zo te zeggen, een klacht ingediend. En ik heb daar een weerwoord tegen gegeven. En uiteindelijk werd ik veroordeeld dat ik mijn reglementen aan moest passen. Dat heb ik dan ook gedaan, in principe. Maar gelukkig nu deze week kan ik weer mijn oude reglementen handhaven. En gewoon op dezelfde manier doorgaan zoals ik eigenlijk altijd gefunctioneerd heb in mijn bedrijf. Geen geloofsuitingen gewoon in het bedrijf. Gewoon volledig publiek. Zonder enige vorm van geloof daarin.
Die neutraliteit is voor u dus belangrijk. Er zit hier een andere ondernemer die gelukkig wel heeft gezegd dat hij als eigen persoon aan kwesties mee wil nemen. Paul Lemming, goeiedag. U bent apotheker.
Klopt.
Hier in de Schilderswijk. Klopt. 40 werknemers. Ja. En bij u zijn de hoofddoekjes eigenlijk volledig zichtbaar op de werkvloer.
En ze zijn welkom. We hebben gewoon bij elkaar meer dan 30 medewerkers, een aantal mannen. In de apotheek is dat niet zoveel aan de orde, maar er zijn meerdere mannen ook. En een ruim 25 wel iets meer dames. En die mogen van mij dragen wat ze willen op de voorwaarde dat het netjes is, dat het verzorgd is. Dat ze laten zien dat ze in een apotheek werken. Een apotheek waar je natuurlijk werkt met geneesmiddelen en met de gezondheid van patiënten. Waar je ook moet uitstralen dat je daar zoveel mee omgaat. Dat vind ik belangrijker. En we hebben ook wel bedrijfskleding, dat is ook wel leuk. De mannen dragen een blauw overhemd en de vrouwen hebben een koket mooi jurkje in een hele leuke kleur.
En, ja, ik begreep trendy paars.
Precies, precies.
Zo is het omschreven. En dan ook een trendy paarse hoofddoek, of maakt dat niet uit? Mag dat een bloemetje zijn, of zwart, of bruin, of geel?
De hoofddoek moeten ze zelf kijken wat ze daarmee mee willen doen. En ook met de schoenen. We gaan niet zo ver dat we ze allemaal helemaal aankleden. Ook niet helemaal uitkleden. Maar ze moeten gewoon zich veilig voelen en zorgen dat ze de mensen die bij ons komen voor hun medicatie, dat ze die gewoon goed en te degen helpen. Dat is belangrijk.
Nou, verschillen jullie van mening over die neutraliteit? Paul, apotheker, is bewust voor geen neutraliteit. Pluriformiteit van de samenleving, die moet tot uiting kunnen komen. Die uitspraak van het Europees Hof van Justitie, heeft dat bij u nog de gemoederen bewogen in uw apotheek?
Nou, we hebben het erover gehad. Dat klopt, dat gaat ons niet voorbij. En we hebben benadrukt en herhaald dat iedereen gewoon kan doorgaan zoals hij dat deed. Dat het gewoon erom gaat dat we keurig netjes gewoon de mensen gewoon fatsoenlijk helpen. Dat is voor ons een kernwaarde. Dat we elkaar ook ruimte geven. Dat we elkaar vertrouwen geven dat de ander ook wel in orde is. Dat we gewoon elkaar accepteren hoe we zijn, hoe verschillend we ook zijn.
Nou, zijn jullie beide in Den Haag actief als ondernemer. Wat zou u tegen onze andere ondernemer willen zeggen die bewust kiest voor neutraliteit en daarmee dus ook mensen uitsluit met een hoofddoek? Die kunnen bij hem niet aan de slag.
Ja, het is zijn bedrijf. Hij moet maar kijken hoe hij dat zelf wil oplossen. Het is niet mijn keuze. Ik ga wel geen mensen uitsluiten. En als hij dat wel wil doen, dan is dat aan hem.
U hoort het. U sluit mensen uit.
Zegt meneer, maar ik geloof niet dat ik... Ja, dat zou kunnen. Maar we hebben gewoon een policy dat we gewoon volledig geloofsneutraal willen zijn. Dat niemand daar aanstoot kan nemen bij ons in het bedrijf. En ook de cliënten niet. Dus ik kan me voorstellen dat meneer dat anders heeft. Die zit ook op een andere gedeelte van Den Haag. Bij ons is het toch... die diversiteit die is toch... anders weer dan hier op de Hobbemaplein. Bij ons is het heel belangrijk dat er rust in de praktijk is. Dat niemand, om het zo te zeggen, zijn geloof uitdraagt. Ook dat mensen die dus komen, dat ze niet behandeld worden door iemand met een ander geloof. Tenminste, dat zichtbaar is. Het moet gewoon helemaal neutraal zijn.
Zit er nog iets meer achter? Want u vertelt het nu ook heel erg rustig, hè? Neutraliteit. En moet ook keurig en netjes gewerkt worden. Zit er nog een diepere overtuiging achter waarom u absoluut geen mensen met een hoofddoek of een sik of een ander heftige tulband op het hoofd in uw praktijk wil hebben werken?
Ik geloof dat voor mijn bedrijf dit gewoon de policy is. En daar wil ik me gewoon ook aan houden. En een diepere ding is, ik geloof niet dat ik voor mijn bedrijf andere gedachten daarvoor heb.
En ten aanzien van, als we het hebben over hoofddoeken, de emancipatie van de vrouw. Denkt u juist dat u misschien wel een zetje of een steuntje in de rug geeft om hen juist onderdeel te laten zijn van de Nederlandse samenleving door geen hoofddoek te dragen?
Het is natuurlijk niet echt een emancipatiegedachte als je een hoofddoek moet dragen. Dus... we hebben dat vroeger hier in Nederland ook gehad. Dat is gelukkig weggegaan. En nu zouden we daar weer in terugkomen. Maar dat staat los van mijn bedrijf even. Emancipatie technisch gezien vind ik het niet echt ideaal.
Wij vroegen vandaag aan mensen op straat in de Schilderswijk of dat zij vinden dat bedrijven zelf mogen bepalen of mensen met een hoofddoek wel of niet een baan kunnen krijgen.
Ik vind van niet, want ja, niemand heeft er last van. Je ziet haar hele gezicht. Er is niks aan de hand. Ik denk dat het nu wel algemeen is geaccepteerd in de gemeenschap, een hoofddoek. Dus ja, waarom zou het nu niet kunnen?
Is afhankelijk. Ik denk als je de persoon gezicht en zo goed kan zien, hoef je niet te weigeren. En je moet je ook aanpassen in het land waar je bent. Denk ik ook voor jezelf en ook voor mezelf. Want ik kom ook uit Suriname. Ik heb me ook hier aangepast.
Nou, ik vind van niet. Ik werk zelf bij de overheid. Al vanaf mijn 21ste jaar. Ik ben 52 bijna. Ik heb nooit hoofddoek op gehad op mijn werk. Nu doe ik dat in mijn privé-tijd. Tijdens mijn werk doe ik dat niet. En ik vind het best wel lastig. Want in een samenleving waar je echt met mensen te maken hebt die anders uitzien. Moet dat kunnen gewoon, vind ik, dat er een vrouw met een hoofddoek ook ergens mag zitten werken.
Ja, ik vind persoonlijk dat gewoon een meisje met een hoofddoek gewoon aangenomen moet worden. Want misschien is zij wel beter dan degene zonder hoofddoek. Het gaat erom wat diegene kan, niet om wat diegene aan heeft.
Het was in ieder geval vandaag in Den Haag vrij schokkend om vast te stellen dat er jongens waren die zeiden: als mijn vriendinnetje later een baan kan krijgen en ze moet haar hoofddoek afdoen, dan ga ik als vriendje tegen haar zeggen: hou die hoofddoek maar lekker op en geen baan. Hoe kijkt u daar tegenaan als apotheker?
Ja, dat is een kwestie van die twee mensen samen. Ik zou dat met mijn vrouw niet doen. Ze moeten het zelf weten. Het is jammer in die zin dat kennelijk die jongen vindt dat hij gewoon de baas moet spelen over dat meisje. En dat is toch een beetje hoe wij in Nederland er niet tegenaan kijken. Maar als dat een keuze is die ze samen maken, ja, waarom zouden wij gewoon in hun privé moeten gaan vergoeden?
U gaat als apotheek, want u bent ook voorstander van die pluriforme samenleving, bij u mogen ze ook werken met hun hoofddoek, het reglement niet aanpassen naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van Europa?
We zijn blij met de uitspraak van het Hof van Europa. Maar wij hoeven ons het reglement niet aan te passen. Omdat wij gewoon hiervoor en hierna gewoon hetzelfde beleid blijven voeren. Het is belangrijk dat ze elkaar respecteren, elkaar waarderen. In al die verschillendheid die ze hebben.
Nou is het ook zo dat u zei: ik wil anoniem blijven omdat ik geen gedoe wil hebben. Straks wordt uiteindelijk denk ik een splitsing bekend in Nederland van bedrijven die in voorschriften opnemen: bij mij kom je niet aan de slag met een hoofddoek of een andere religieuze uiting. Bent u niet alsnog bang dat u allerlei types op uw dak krijgt?
Ik denk dat we dan wel weer zien. Ik bedoel, het is nog een wedstrijd ver van mijn bed. En wie dan weer leeft, wie dan weer zorgt.
Gaat natuurlijk wel over de private sector, waar het Hof van Europa nu een uitspraak over heeft gedaan. Zou u het liefst, vraag ik aan Paul Lebbeke, op het lijstje willen staan van straks wordt dat publiekelijk bekend, bedrijven die wel religieuze uitingen hebben en bedrijven die dat niet hebben?
Wij zijn niet bang voor om het beleid wat we hebben gewoon om het uit te voeren. We kijken ook niet gewoon als patiënten binnenkomen, hebben ze een hoofddoekje op of hebben ze het niet op. Als mensen gewoon komen als patiënt, dan proberen ze te helpen. Ik weet niet hoe het dan zit bij de tandarts.
Laatste vraag aan u, Paul Lemming. Is er nog een grens aan wat men qua religie op mag in uw apotheek?
Nou, ik vind het gewoon het gedrag vind ik heel belangrijk. Mensen moeten zich fatsoenlijk en uiten en op een normale manier met elkaar omgaan. En dan kan juist die diversiteit ongelooflijk leuk zijn.
Gedrag is dus belangrijker dan kleding, zo zegt Paul Lebbeke, apotheker in Den Haag. En onze anonieme ondernemer zegt: nee, voor mij is neutraliteit veel belangrijker. Zeer veel dank voor jullie bijdrage aan kwesties. Het Hof en de uitspraak daarvan, die zal nog wel een tijdje gaan doortikken in Nederland. Dus we zijn benieuwd wat het vervolg daarvan is. Rob, terug naar jou in Haarlem.
Dank Marianne en dank ook aan je gasten. Die hoofddoek die behoort inmiddels toch ook eigenlijk tot het Nederlandse straatbeeld. Dus misschien wel tot de Nederlandse identiteit. Hoe dan ook, het kan u niet ontgaan zijn. De verkiezingen gingen vooral over de Nederlandse normen en waarden en de Nederlandse identiteit. En was het niet koningin Maxima die in 2007 nog zei dat die Nederlandse identiteit helemaal niet bestaat?
Nederland is grote ramen zonder gordijnen, zodat iedereen goed naar binnen kan kijken. Maar ook hecht aan privacy en gezelligheid. Nederland is één koekje bij de koffie. Maar ook enorme gastvrijheid en warmte. Nederland is nuchterheid en beheersing, pragmatisme. Maar ook samen intenties en emoties beleven. Nederland is dus veel te veelzijdig om in één cliché te vatten. De Nederlander bestaat niet.
Waarvan akte? De Nederlander bestaat niet. Nou, daar leken politici als Buma, Wilders en Rutte het in de campagne in ieder geval niet mee eens. Hier een compilatie van Zondag met Lubach van vorige week zondag. Je kan ook daar niet omheen. Er werd wel heel veel over de identiteit van Nederland gepraat.
Nederland worstelt met grote vraagstukken over onze identiteit.
Wie zijn wij? Wat is de Nederlandse identiteit?
De hele uitzending staat in het teken van onze nationale identiteit.
De Nederlandse identiteit staat hier onder druk.
De Nederlandse identiteit.
De Nederlandse identiteit.
De Nederlandse identiteit.
De nationale identiteit wordt bedreigd, heb ik een paar keer gezegd.
Identiteit, identiteit.
Identiteit.
Identiteit. Identiteit.
De nationale identiteit.
Identiteit, noem het allemaal maar op.
Identiteit. Goed, waarom wilde nou elke partij in het debat die Nederlandse normen en waarden kan beschermen? Hoe zat dat precies? Is het nou relevant voor ons land? En wordt die discussie over de Nederlandse identiteit misbruikt door de politiek? Dan gaan we hier de komende 4 jaar helemaal niet meer over praten. Ik praat hier in de bus in Haarlem met Ton Elias, nog net Tweede Kamerlid van de VVD. Met Celal Altuntas, een nieuwe Nederlander die zich helemaal Nederlands voelt en zich ook wil aanpassen. Met George Arakel, ook een nieuwe Nederlander, maar die zich nooit volledig Nederlander zal voelen. Met Leila, hier geboren, voelde zich ooit Nederlander, maar nu niet meer. En heeft de kennis gegeven weg te willen. En tenslotte met historica Lotte Jensen. Niet hier in Nederland geboren, Deens paspoort, hè? Maar wel gespecialiseerd in de geschiedenis van de Nederlandse identiteit. Ton Elias, volgens mij loopt u al decennia rond op het Binnenhof. Nog net in de Tweede Kamer, hè? Nog een paar dagen, geloof ik.
Nou, ik heb zelf gezegd vanaf afgelopen donderdagochtend is het al klaar.
Okay.
De formele ontbinding is deze week. Maar ik voel mij niet meer lid. En ik voel me dus ook vrij om hier te komen. Want normaal gaat het via portefeuilles en zo. En ik doe deze portefeuille niet.
Formele ontbinding, dat klinkt ook een beetje als Nederlandse identiteit. Hey, wat is nou die Nederlandse identiteit volgens u?
Nou ja, ik vind dat altijd ongelooflijk ingewikkeld om te omschrijven. Die hele discussie van net die we hoorden. Ik denk altijd, ja, waar ligt de grens? Ik vind het inderdaad prettig om iemand te kunnen aankijken als ik bij de apotheek kom. Maar als iemand zo'n ding op zijn hoofd wil hebben, ja, waarom niet? Dus ik vind dat altijd erg ingewikkeld. Ik zeg voor identiteit, mijn identiteit, in mijn gezin, met mijn kinderen. Maar dat kan dus bij een ander anders liggen. En dat accepteer ik ook. Sterker nog, dat vind ik prima. Maar wij hechten aan Kerstmis, aan Sinterklaas, aan Nieuwjaar. Ik heb mijn kinderen geleerd om op te staan in de bus als er iemand binnenkomt met een stok.
Is dat nou allemaal Nederlands of is dat gewoon beleefd?
Nou, dat weet ik niet, maar ik vind dat normen en waarden en identiteit, het is een beetje wat je van huis uit meekrijgt en wat je ook je kinderen wil doorgeven. Dat is volgens mij de Nederlandse identiteit. Ik vond heel veel in de verkiezingen ontzettend opgeklopt en gedoe. En dan denk ik van ja, nou, het gaat goed in het land, economisch kennelijk. We kunnen kennelijk met allerlei bijzaken ons nu heel erg vermoeien.
Hey, en die slogan van normaal doen van de VVD, die sloeg enorm aan. Waarom dan?
Nou, het is wel zo dat als die discussie gevoerd wordt, en die is door iedereen gevoerd, dat het op zich niet verkeerd is om het te hebben over wat is nou normaal doen en kunnen we een beetje minder idioot doen. Ik bedoel, het idee dat je, maar goed, daar gaat deze uitzending niet over, maar het idee dat je het in je hoofd haalt om varkenskoppen neer te leggen in een discussie over een AZC, omdat je vermoedt dat daar moslims komen te wonen die je liever halal eten, daar walg ik echt van. Dat vind ik echt belachelijk. Als je het over dat soort dingen hebt, dat vind ik niet irreëel om het erover te hebben.
Okay, dat laten we dan even daar. Draaiorgels, coffeeshops, directheid in de omgang, is dat Nederlandse identiteit?
Beetje wel. Wij hadden altijd het idee van Amerikanen zijn zo bruut en noem het maar op. Ik heb een tijdje, ben ik veel in Amerika geweest voor bepaald werk wat ik toen deed. En die zeiden tegen ons, nee, de Nederlanders, die zijn pas blunt. Die zijn pas bot en recht door zee en duidelijk en noem maar op. Niet opleggen, zou ik zeggen. Als iemand iets anders wil doen, ik vind die hysterie rond dat suikerfeest, dat dan verkeerd zou zijn of zo. Ja, als die mensen dat leuk vinden om te vieren en ze gaan ook nog hun buren eten brengen, wat is daar tegen?
Dus samenvattend, anno 2017, de Nederlandse identiteit bestaat niet?
Ja, nou ja, er zijn gedeelde normen en waarden, gevoelens, dingen die je allemaal omarmt. En het is raar als je daar helemaal bewust buiten wilt staan. Okay. Dat lijkt me raar, maar opleggen en politie te paard erop af, beetje overdreven.
Lila, je bent hier geboren. Je hebt je roots in Kaapverdië.
Ja.
Voelde jij je aangesproken door de VVD en die slogan van normaal doen?
Ik voelde me gedeeltelijk wel aangesproken door die slogan. Ik heb toch wel het idee dat er met die slogan toch mensen buiten worden gesloten. Er worden mensen. Het lijkt alsof als je als iemand met een bepaalde afkomst, als je je kop boven het maaiveld steekt, dat er dan gelijk wordt gezegd van,
Had je echt dat gevoel?
Ja, dat gevoel had ik wel. Want
hebben Ton Elias zo, die zei, je moet gewoon een beetje normaal doen, dus geen rare dingen doen.
Maar dat is voor mij vanzelfsprekend dat we normaal doen tegen elkaar. En alles wat meneer Elias opnoemde, ik vind dat gewoon vanzelfsprekend. Ik vind normaal dat je bijvoorbeeld voor iemand in de bus opstaat. Dat heeft niks te maken met waar je vandaan komt.
Okay. Maar dan zou je dus door Elias, die poster of die advertentie niet negatief hoeven te voelen aangesproken. Want dat ging niet tegen jou.
Nee, maar er zit wel een soort iets onder de oppervlakte natuurlijk.
Ja, maar kan je dat even uitleggen? Dat is wel interessant. Waarom voel je dat precies? Wat voel je dan als je dat leest?
Omdat dat wordt toch wel als een soort excuus gebruikt. Om mensen van een andere afkomst te kunnen zeggen van wat jij nu aan het doen bent, dat is fout. Als jij ergens over spreekt, wat je niet aanstaat, wat je eigenlijk gewoon zou mogen in dit land, want dat mogen we allemaal in het land, dat wordt wel als excuus gebruikt van joh, doe even normaal.
Maar de VVD was niet de enige partij die er zo over sprak. Die sprak toch gewoon tegen nieuwe Nederlanders en oude Nederlanders. Namelijk, ze moeten allemaal normaal doen. Of zie ik dat fout?
Zo heb ik dat niet.
Jij hebt het anders ervaren.
Ik heb het anders ervaren.
Hey, en nou voel je, begreep ik tenminste van de redactie, niet meer zo thuis in Nederland.
Nee, nee.
Terwijl je wel eerst wel thuis voelde.
Ja, ik ben.
Waar is dat omslagpunt gekomen?
Het omslagpunt is een beetje gekomen toen rechts een beetje opkwam. En inderdaad die onderbuikgevoelens naar boven kwamen. Racistische onderbuikgevoelens naar boven kwamen.
Rechts is in dit geval Wilders. Ja. Want rechts hadden we natuurlijk al. De VVD kan je toch moeilijk eerst links noemen en nu rechts?
Nou, ze gaan voor mijn gevoel een beetje richting rechts. Een beetje rechts lijkt.
Oké, Elias wil er even op reageren.
Nou, ik wil alleen maar weten waar je dan vindt dat de VVD of ik ook maar iets zou zeggen wat jou reden geeft om te denken van ik doe iets verkeerd. Ik heb niks gehoord waarvan ik denk, ja, waar voelt ze zich dan door aangesproken?
Nou, persoonlijk voel ik me niet aangesproken door wat u zegt. Maar als ik dan even kijk naar uw premier, uw minister. Ja. Ik zeg expres uw minister-president, want ik voel niet dat hij mijn minister-president is. Bepaalde uitspraken die hij heeft gedaan in zijn ambt. Nou, ja, het is iets wat ik niet wil aanhalen, maar laten we het hebben over de Zwarte Pieten-discussie. Ik bedoel, als jij als minister-president op een internationaal podium de verschijning van bijvoorbeeld een Zwarte Piet verdedigt, dan vind ik niet dat jij een minister-president bent die er ook voor mij is.
Oké, Melilla, de Zwarte Piet wordt heel erg gezien als de Nederlandse identiteit.
Ja.
Is daar iets tegen?
Ik heb daar wel iets tegen.
En wat heb je er precies tegen?
Ja, ik kon daar uren over praten over waarom
dat
ik
mag,
iets
maar tegen. Ja, dan zitten we straks niet meer uit.
Nee, dus precies. Ja. Dus laten we dat maar niet doen. Maar het kwetst een heleboel mensen en ik vind dat het gewoon anders kan.
Oké, nog even terug naar dat je zegt, ik voel me nu minder thuis in Nederland. Hadden je ouders ook dat gevoel wel eens? Of is
Ja.
En hoe kwam het dan bij hun?
Mijn ouders zijn zeg maar naar Nederland gekomen in het kader van gezinsherinneringen. Ja. Hun vader en hun vaders waren hier al. En nou ja, het zijn mensen die, als ik zou moeten zeggen, zijn gewoon goed geïntegreerd. Ze werken allebei, hebben een huis gekocht. Ja, gewoon picture perfect, zal ik maar zeggen. Maar toch bij hem bekruipt het gevoel. Ik hoor dan mijn vader dan praten over werk. Hij heeft best wel een hoge functie bij het bedrijf waar hij werkt. Maar als er dan bijvoorbeeld mensen komen, hij is dan een inspecteur van een soort hoge garde. Ik weet ook niet precies wat hij doet, maar als mensen zich bij hem moeten melden, dan lopen ze niet naar hem toe, maar dan lopen ze naar de eerste blanke meneer toe. En die moet hen dan verwijzen naar hem.
Oké, duidelijk verhaal. Ook hier George Arakel, oorspronkelijk uit Armenië, al bijna 20 jaar in Nederland. Oprichter en hoofdredacteur van het platform Voorbeeld Allochtoon. Wat is dat voor platform?
Het is een platform die ontstaan is uit hele hoge frustratie van wat er gebeurt met de beeldvorming van allochtonen vanuit media en politiek. En daar wilde ik iets positiefs tegen aanzetten. Maar ook iets waar wij vaak zeggen we, er wordt over ons gepraat, maar niet met ons. En dat is dan het platform dat we mee gaan praten.
Oké. Okay. Hey, dat gevoel van Lila, dat van dat niet welkom zijn. Herken je dat?
Ja.
Zelf heel ook? Erg. Zelf ook.
Ja, en dan ga ik even terug naar begin 2000. Ik had net verblijfsvergunning gekregen. Ik verhuisde naar Stadskanaal en daar ging ik naar de middelbare school. En meteen in het begin, het ging natuurlijk rond, Stadskanaal is klein, dat er een buitenlander daar was komen wonen. En op een dag liep ik mijn school uit en er waren 15 neonazies op mijn schoolplein verspreid. Wachtend totdat ik naar buiten zou komen. En toen hebben ze jongens tussen de 17 en 30 jaar, en ik was 13, kwamen mij in elkaar slaan op mijn schoolplein met kisten aan. En mijn leraar stonden en keken toe. En de politie zei toen ik aangifte deed van we kunnen niks voor je doen. Dat was voor mij duidelijk het moment van ik moet mij hier in Nederland blijkbaar fysiek verdedigen omdat ik puur anders ben.
Waarom zei je eigenlijk niet toen wegwezen hier?
Tegen wie?
Nou, tegen jezelf.
Dat
als je zo'n ervaring hebt, dan
van
wil
Nederland.
Je toch niet zijn? Ja, dan wil je toch niet zijn? Maar begin je Nederland niet ongeveer haten?
Ik heb Nederland gehaat, ja. Ik heb de Nederlandse vlag gehaat.
Is dat nu over?
Dat is heel erg over.
Is heel erg over. Ja, je hebt nu de Nederlandse
identiteit. En dat mogen jullie aan Jacqueline... Ja, dat mogen we aan Jacqueline danken.
Jacqueline?
Jacqueline was degene, de eerste persoon in mijn leven die mij... liet zien dat Nederland en Nederlander en de Nederlandse vlag ook voor iets anders kon staan dan neonazies.
Oké, okay, duidelijk. Cilal Altuntas als schrijver en ook als vluchteling naar Nederland gekomen, hè, Turkije. Beschouw je jezelf als Nederlander?
Ik beschouw me zeker als een Nederlander.
Dus niet met een Turkse vlag zwaaien in Rotterdam?
Nee. Ik heb geen enkele affiniteit met de Turkse vlag of met de Turkije. En zeker niet met Erdogan.
Oké, okay, als jij je Nederlander voelt, is het oké? Okay? Heb je kinderen?
Ik heb kinderen.
Zocht het Wilhelmus zingen?
Nou ja, zo ver gaan we niet.
Nee, ik doe niet thuis, ik bedoel op school.
Nee, ik weet niet wat ze op school doen. En als dat gezongen wordt, dan doen ze het mij, dus prima. En, ze zijn zowel Koerdisch als Nederlanders.
Koerdisch als Nederlands. Ja. Maar hebben ze nou meer de Nederlandse identiteit of de Koerdisch?
Ik denk, het is een momentopname. De ene keer 70-30, de andere keer is 50-50. Dus,
ja, dat wisselt.
Hey,
maar sinds wanneer ben jij je nou echt Nederlander gaan voelen? Wat is dat precies?
Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Het is natuurlijk een proces geweest. En ik heb natuurlijk mijn integratieproces, inburgeringproces, beschrijf je in mijn laatste boek, Regen zonder modder. Wat dat de Nederlands is, wat de Nederlandse identiteit is. Ik vind, het is een procesmatig gegaan. Tijdens mijn studie, vriendenkring, interesse, inderdaad, geleidelijk. Het heeft geleid tot zich Nederlanders voelen. Ik vind onterecht, en zeer ook teleurstellend van een politicus, en dat hoor je ook van de media, dat het gezegd wordt dat er Nederlandse identiteit niet bestaat. Dat vind ik wel, eerlijk gezegd, dat vind ik...
Want jij vindt hem wel bestaan en jij voelt je ook onderhevig aan de Nederlandse identiteit. Mag ik dat zo zeggen?
Ja, zeker. Kijk, het is identiteit. Je hebt individueel identiteit, je hebt de collectieve identiteit. Als individuele identiteit, inderdaad, dan kan je zelf bepalen wat je ermee doet. Maar collectieve identiteit, de aantal afspraken wat we met elkaar gemaakt hebben, of de Nederlandse identiteit onderscheidt dan de rest, de vrijheid van meningsuiting.
Oké.
Dat is één. Ja?
En twee laat ik even niet zeggen. Er is één ding wat ik me afvraag. Mensen zien het niet, want het is radio. Ja. Maar je ziet er niet uit als een Nederlander. Dus vraag ik, vinden andere Nederlanders jou nou een Nederlander?
Ik heb vaak genoeg meegemaakt inderdaad dat er niet zo is.
Wat zeggen ze dan? Turk?
Autochtoon.
Autochtoon, ja.
Allochtoon. Ja. Of Turk. Ik heb een Griekse uiterlijk. Of ben je Grieks? Soms zeggen ze ook, ja, maar je bent hier niet geboren. Ik bedoel, oké, maar je bent hier niet geboren. Dus
kan je eigenlijk geen Nederlander zijn?
Nee, maar goed, waarom moet ik me per definitie verklaring gaan afleggen aan die gasten? Ik voel me Nederlander. Een Nederlander zijn, het heeft met je gevoel te maken. Nederlanders zijn, het heeft van dat je je thuis voelt. Nederlanders zijn, het heeft te maken dat je je veilig voelt. Ik voel me veilig, ik voel me thuis en ik voel me oprecht Nederlander.
Duidelijk.
En Nederlander betekent niet dat je per se een kroket moet gaan eten, dat doe ik ook wel eens. Of kaas, nou, ik hou van kaas.
Ja, maar dat doen ze in andere landen ook, hè? Nee, precies. Franse kaas, Italiaanse kaas. Oké, nee, maar je bent duidelijk zo. Lotte Jensen, Neerlandica, veel onderzoek gedaan naar de Nederlandse identiteit. Prachtig, mooi boek geschreven, Vieren van Vrede. U heeft geen Nederlands paspoort, hè?
Nee, laten we vaststellen dat ik hier de enige echte buitenlander aan tafel ben.
Hebben wij weer.
Maar ik voel me intussen wel hartstikke Nederlands. En het valt me op dat we hier tot nu toe heel veel het woord identiteit gebruiken. En ik vind een woord als identificatie eigenlijk veel makkelijker.
Leg eens uit.
Omdat je hebt maten waarin je kunt identificeren met onderdelen van wat we dan de Nederlandse identiteit noemen. En soms voel je je hartstikke Nederlands. Soms voel ik me hartstikke Deens. Soms heel erg Europees. Soms meer wereldburger. Het hangt van de onderwerpen af, het hangt van de situatie af. En in dat WRR-rapport wat we net aanhaalden, van waarin Maxima haar uitspraak deed, de Nederlander bestaat niet, ging het er eigenlijk over dat je ook een woord als identificatie kan gebruiken, zodat je veel meer flexibiliteit hebt in de manier waarop je bepaalde delen van jezelf mee laat spelen in je dagelijkse leven.
Zoeken mensen naar hun identificatie?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat is wat er nu ook zo ontzettend speelt. Omdat je ergens onderdeel wilt voelen van een groep.
Je
wil erbij horen. En wat vorige spreker... Of niet, want wat vorige spreker zei vond ik heel mooi. Je hebt je individuele identiteit die op allerlei manieren gevormd wordt. En je hebt die collectieve identiteiten, want het zijn er echt meerdere, waar je op verschillende manieren toe kunt verhouden.
Dus eigenlijk zou je nu al, even over 8:30 kunnen concluderen, de Nederlandse identiteit, sorry, identificatie, daar weer de fout in, bestaat heel erg wisselend. Dan weer de een, dan weer de ander.
Ja, bevat allerlei onderdelen waarvan soms het een belangrijk is en
maar
soms het ander.
Maar waar maken we ons dan zo druk om?
Nou, dat heb ik mij ook afgevraagd tijdens de afgelopen verkiezingen. Dat het zich zo op dit onderwerp geconcentreerd heeft, keek ik wel even
op. Maar u bent dus
gelukkig. Ja, wat je opvalt in de geschiedenis is dat het onderwerp van wie zijn wij, nationale identiteitsvorming, heel erg onder druk komt te staan op momenten dat er een bepaalde vijand wordt ervaren.
In dit geval de islam.
Nou, dat is nu zo. Vroeger in het verleden waren dat eerst de Spanjaarden tijdens de 80-jarige oorlog, vele oorlogen met Frankrijk gehad. En waar was het wij, protestantse Nederlanders, versus zij, de katholieke Fransen bijvoorbeeld. Of de katholieke Spanjaarden.
Hebben we niet altijd zo'n vijand nodig voor ons wijgevoel?
Absoluut. Zo'n proces van je identiteit vormen gaat altijd via processen van in- en uitsluiting. Een wijgevoel creëren ten opzichte van een zijgevoel. Daar komt polarisatie bij kijken. Dus in die zin is dat proces is al eeuwen oud. Het discussiëren over wie wij zijn en anderen daarbij uitsluiten is een soort onderdeel van identiteit.
Toch wel even interessant wat u zegt. Want het ging er, ik heb natuurlijk ook dagelijks naar radio en tv gekeken. Het ging hier bijna alleen maar over. Raakt de politici nou een pijnpunt of is er eigenlijk helemaal geen pijnpunt?
Nou, wat mij betreft was het heel gekunsteld allemaal. Dan dacht ik, wanneer gaan we nou eindelijk over de grote onderwerpen praten, zoals het klimaat, de gezondheidszorg.
Dus het was gewoon een stemmetrekkertje?
Ja. Dat was het absoluut. En in zekere zin ook een totaal door de media gekaapte discussie.
Ja, je kon bijvoorbeeld met die toestand van het Wilhelmus, ik ben ook journalist geweest, als je goed las, dan overkwam dat die Buma. Ik bedoel, hij wilde het hebben over normen en waarden. Maar als je dat interview goed las, dan werd het verhaal over het Wilhelmus door de Telegraafjournalist op de mat gelegd. Hij pikte het op en het werd ineens heel groot. En nu hebben we het er nog over of zijn kinderen thuis het Wilhelmus 's morgens bij het ontbijt moeten zingen.
Dus, flauwekul eigenlijk, hè?
Ja, maar ik vind wel het feit dat je zegt, De dragers van onze cultuur, de vrijheid van meningsuiting, een beetje tolerantie, de dingen die we ook een beetje aan het kwijtraken zijn, vind ik het verdraaid belangrijk dat je dat op de agenda houdt. En inderdaad, ik vond het in deze verkiezingscampagne sterk overdreven. Vooral ook door de media, als ik heel eerlijk ben. Maar dat er aandacht is voor die klassieke Nederlandse waarden, zoals ik het dan zou willen omschrijven, die ook af en toe onder vuur liggen. En in mijn ogen zijn dat de klassieke liberale waarden die door velen worden onderschreven. Dat vind ik van belang, vind ik van groot belang. Ik heb erg gelachen om Jesse Klaver die in dat debat het ook omdraaide. Die zei, ik maak me zorgen over de Nederlandse cultuur. Namelijk dat we dat soort klassieke waarden aan het verliezen en het vergeten zijn. Dat is gewoon een punt.
We gaan het vanavond voor het eerst even niet over Jesse Klaver hebben. Het is ruim 9:05. U luistert naar het programma Kwesties en wij proberen erachter te komen of de Nederlandse identiteit, CQ, de identificatie, eigenlijk wel bestaat. Collega Marjan van der Anker die vroeg de mensen op straat in Den Haag vanmiddag, wat is dat nou, die Nederlandse identiteit? En was die vroeger sterker?
Stroopwafels.
Ertessoep.
Dan zitten we al meteen weer in de gerechten. Ook nog iets in de omgang. Iets wat niet tastbaar is in termen van soep en Sinterklaas.
Ja. Hoe zou ik het moeten omschrijven? Gewoon respect voor elkaar, open zijn voor een ander.
Nederlandse identiteit omschrijf ik als, ja, hoe zal ik het omschrijven? Als je bent opgevoed met de Nederlandse cultuur, bijvoorbeeld Sinterklaas op school, iedereen vierde dat. In Marokko hebben ze dat niet. Dus ik snap ook niet waarom dan mensen zeggen van, ja, de Marokkanen, dit, we zijn gewoon allemaal Nederlanders, vind ik.
Nee, ik ben, ik word vaak gezien als een allochtoon, maar ik ben gewoon een Nederlander. Met een Marokkaanse achtergrond. Dus dat is het.
En wat is voor jou specifiek Nederlands?
Kijk, als je gewoon aan de regels houdt, dan ben je gewoon een Nederlander van mij. Dan ben je dat. Maar ja, veel mensen zien het anders, dus daar heb ik niks over te zeggen.
Als je bijvoorbeeld naar de gemeente belt, dan krijg je eerst een toon. Spreekt u Nederlands, toets die in. Spreekt u Engels, die toets die. Spreekt u Pools, toets dat in. Ja, dus de overheid werkt hieraan ook best wel heel goed. Nou ja, heel erg mee, want ja, je ziet het. Ze gaan het gewoon
dus
erop
zich
in.
Tot zichzelf. Ze betrekken zich niet tot de Nederlandse cultuur. Omdat je, ja, als je geen Nederlands gaat spreken überhaupt, dan hoe voel je je Nederlands?
Chillo, veel mensen die voelen zich toch bedreigd in hun identiteit, identificatie, whatever it may be, hè, daar zitten we nu over te praten, door de nieuwkomers. Zo bedreigd, we hadden het er net over, dat politici daar misschien wel stemmen mee kunnen winnen. Wat doen we daarmee?
Nou ja, kijk, de politici zijn er heel goed in om dat misbruik van te maken.
Ja, je vindt het misbruik?
Ja, ik vind als geen misbruik.
Wat is dan precies het misbruik?
Nou, de misbruik dat ze ook vaag waren, dat zij ook niet in staat waren om te kunnen formuleren waar ze het over hebben en waar ze het over hadden. Het is heel vaag van te zeggen waarden, normen, wat zijn dat? Heel vaag. En kortom, het ging om de verkiezingen. Alleen, ik heb dat gemist, van dat zij niet inhoudelijk erop ingingen wat ze daarmee bedoelden. Nederlandse identiteit, wat is dat?
Wat hadden ze dan moeten zeggen, in jouw ogen? Man en paard moeten noemen?
Nou, ik vind van wel van wat zij het over hadden moeten hebben. Wat versta je onder Nederlandse identiteit? Dat mensen bijvoorbeeld hier zijn die zich bedreigd voelen, hè, door een collectieve, met name, identiteit. Dan een deel kan ik me wel voorstellen. Neem maar bijvoorbeeld van de opkomst van Denk. Ja. 200.000 mensen hebben op Denk gestemd. Ja. Dat is
waarom doen ze dat dan?
Nou ja, in mijn ogen, dat is een partij die zeker een bedreiging vond voor de vrijheid waar we het over hebben, Nederlandse identiteit. Die willen zich namelijk niet identificeren met de Nederlandse identiteit waar wij het over hebben. Ze willen het namelijk opleggen, of vanuit hun eigen gedachte, eigen identiteit.
Gevaarlijk.
Persoonlijk vind ik van wel. Van nou, ze hebben wel de recht op, vind ik. Hè, wat ik wel mis, dat is met name de dubbele agenda van hen. Daar maak ik me wel zorgen over.
Je hebt geen seconde getwijfeld, je hebt niet op ze gestemd.
Oh nee, absoluut niet.
Nou ja, ik wou het even verifiëren, ja, voor de zekerheid. Zeg, George, je vertelde net een heel aangrijpend verhaal toen je 13 was. Maar snap je waar mensen bang voor zijn? Of snap je het niet?
Ik snap het heel goed. En ik frustreer me aan deze discussie al heel lang. Puur omdat wij het niet hebben over... Misschien moeten we het niet erover hebben wie Nederlander is en wie niet, maar dat we samen Nederland zijn. Misschien moeten we erover hebben dat Nederland niet alleen meer bestaat uit Nederlanders, maar dat er ook andere mensen zijn met een andere afkomst en culturele achtergrond.
Ik probeer het nog even. Ja, ik snap wat je zegt, maar snap je ook dat mensen dan denken, ja, maar wij hebben het hier toch op een andere manier geregeld en ook heb je opeens al die Marokkanen of al die Turken, die doen het allemaal heel anders. Eng. Weet je dat ze dat zo vinden?
Ja, maar op het moment als ze bij de shawarmaboer staan, dan vinden ze dat niet eng.
Want dan vinden ze het lekker.
Ik zou zeggen, ga wat vaak naar de shawarmaboer en maak een praatje in plaats van alleen wat bestellen.
Elias?
Nou, dat doe ik dus graag. Dat doe ik met mensen praten. En dat doe ik ook echt veel. Maar we moeten niet alleen maar politiek correct worden. Kijk, de feiten zijn dat Marokkaanse jochies in de misdaadstatistieken zwaar oververtegenwoordigd zijn. Dat zijn feiten.
Dat was ik ook.
Ja, nou, maar dat zijn feiten.
Ja.
En daar komt een hele hoop vandaan. En omdat er veel onbegrip is, dat veel Nederlanders zeggen, al die Marokkanen deugen niet, terwijl het om een kleine, harde, zich zeer misdragende groep gaat.
Dus maar wacht even terug naar die kleine groep. Even een vraag aan jou. Dat zijn er bijvoorbeeld in Amsterdam zo'n 1500 in Amsterdam-West, waar overigens Denk heel veel heeft gewonnen. Hebben die nou de Nederlandse identiteit of niet? Want ze zijn hier allemaal geboren, in Amsterdam.
Ze zijn Nederlander.
En ja, maar hebben ze de Nederlandse identiteit? Identificatie, laat ik het zo zeggen.
Nou, kennelijk niet. Maar er zijn ook jonge Hollandse, tussen aanhalingstekens, blanke jochies die heel veel rottigheid
hebben. Wacht even, Lotte Jensen. Eerst even Lotte Jensen.
De manier waarop je de vraag stelt, hebben ze die Nederlandse identiteit, vind ik al heel lastig. Want ze identificeren zich tot op zekere hoogte met die identiteit en hebben met onderdelen daarvan moeite. Maar door de vraag zo te stellen, vind ik, is al meteen een lastig ja-nee verhaal. Waardoor je die nuance meteen mist.
Ja, maar daarom ben ik het ook zo eens. En dat is niet alleen nou omdat hij de baas van mijn clubje is. Maar als Rutte zegt, het kan me geen moer schelen waar iemand vandaan komt, waar hij geboren is, noem maar op. Het gedrag pik ik niet. En als 1 op de 5 van die Marokkaanse jochies alleen maar jattend rondgaat, dan moet dat benoemd en besproken worden. Jij kende Nordholt, Amsterdamse politiecommissaris, toen hij in de jaren 90 hardop zei, dat en dat is het reële probleem, werd de man zijn kop er ongeveer afgehaald, omdat je het niet mocht zeggen hardop.
En nu mag je dat in ieder geval zeggen.
Dat is ook fout.
Maar ik wil toch even terug naar die identiteit, want ik heb dit zijn allemaal problemen, maar mij gaat het erom of wij met z'n allen, een beetje wat George ook zegt, hè, wij zijn met z'n allen Nederlanders. Is dat nou wel zo? Of zijn er sommige mensen die zeggen, ja, wij willen ons helemaal niet met die identiteit bemoeien?
Ik wil heel even nog heel even reageren. Want op het moment als wij het over de identiteit en allochtonen hebben, dan komen altijd cijfers over Marokkaanse jongens die iets doen. En dan hebben we het over criminaliteit van allochtonen. En dan denk ik, waarom hebben we het niet bijvoorbeeld over dat hier, ik heb een artikel bij me, dat neonazi-aanhang vertienvoudigd is.
Juist, dank
vertienvoudigd, meneer. Het is een heel groot probleem.
Dat goed
of zo? Nee, dat zeg ik niet. Maar op het moment als we het over identiteit naar allochtonen hebben, dan gaat het over de criminaliteit van allochtonen.
Ik probeer uit te leggen dat veel Nederlanders zien dat er rottigheid is en ten onrechte.
Maar wij allochtonen zien dit rottigheid ook van de neonazi's.
En ten onrechte doen alsof de hele groep dat is. Als er een probleem is met neonazi's in Nederland, dan moeten we ze snoeihard aanpakken.
Maar
punt.
Omgekeerd is er weinig zelfreflectie. Er is weinig zelfreflectie bij diezelfde Nederlanders over wat voor rottigheid hun jeugd ook uithaalt. Bijvoorbeeld dit. Daar hebben we het niet over, maar we hebben het wel jaren over de Marokkanen.
Nu zijn jullie allemaal door elkaar praten. En weet je wat het nadeel van door elkaar praten is?
Oké, ik quote even uit het artikel. Het heeft de laatste jaren weinig tegenwerking van de overheid gekregen. De staat heeft zich vooral op de moslims gefocust en niet zozeer op het rechtsextremisme. Dat laatste kan daardoor bloeien. Dat is het probleem.
Oké, duidelijk punt. Ik ga toch terug even naar die identiteit. Ik vraag het even aan Lotte Jensen. Die witte Nederlandse identiteit, waarom speelt die zo'n grote rol?
Je bedoelt in het debat nu?
Ja, het Sinterklaasachtige.
Er zijn zaken waar men zich heel makkelijk op kan fixeren om die identiteit mee uit te drukken. Dus dat ze daar bepaalde eikpunten voor kiezen lijkt me.
Maar is dat ook weer typisch Nederlands? Dat we die eikpunten kiezen?
Nee, dat denk ik niet. Dit probleem speelt in heel Europa. Volgens mij iedereen is bezig met de nationale identiteit. Neem Denemarken. Daar wordt het debat ook zeer op scherp gespeeld. Wat is die Deense identiteit? Wie bedreigt al dan niet die Deense identiteit? En wat mij opvalt hier net ook, is dat we heel erg geneigd zijn die discussie dan weer in die cijfers rondom Marokkaanse. Dat wil ik ook helemaal niet. Want volgens mij zitten hier 5 mensen die zich allemaal op de een of andere manier heel erg tevreden voelen met een divers Nederland, waarin bepaalde spelregels gelden, zeker. En als je die overtreedt, dan moet je daar wat tegen doen. Maar wie wij zijn, dat kan heel gelaagd zijn. En volgens mij moet je dat vieren, die diversiteit die wij hier met z'n allen vertegenwoordigen.
Vieren nog veel ingewikkelder natuurlijk. Het is niet de Nederlandse die Zwarte Pieten discussie. Dat was op een gegeven moment de Randstad tegen de rest van Holland. Dat ze in Appelscha zijn van, joh, wat zitten jullie daar voor flauwekul uit te halen in Amsterdam?
Het is. Ja, het is van belang om de heel onderscheid erin te maken. Van de angst, ik snap dat angst wel. Het heeft met name te maken, wat ik zei, ook met collectieve identiteit. Hè. En dat is, de angst is dat men straks bang is om niet meer het gebruik van kan, maar kan vrijheid van meningsuiting. De angst is om het gepolitiseerde islam. Hè, dat plek neemt. Dus religie is een individuele identiteit. En op dit moment heeft het voor invloed uitgeoefend op een collectieve identiteit. Dat vormt een bedreiging. En dat, zo moet je het onderzien. Het is en iemand die geboren is, dat geldt ook voor migrantenjongeren, die ook zich bedreigd voelen, die ook bijvoorbeeld angst, bang zijn om zich mening te uiten. Neem maar het verhaal bijvoorbeeld van een rol van extremisme, het racisme. Dat vormt ook een bedreiging voor Nederlandse collectieve identiteit.
Maar als ik nou even naar je luister, dan denk ik, we zitten met z'n allen dus een beetje bang voor elkaar te zijn, voor elkaars identiteit of zo. Dat gevoel krijg ik een beetje.
Ja, maar we hebben op dit moment een angstcultuur. We hebben op dit moment een slachtoffercultuur. We voelen ons allemaal slachtoffer. We hebben over een dader die in feite onzichtbaar is. Maar waar het om gaat, ik vind het wel moet over hebben van nou, we leven op een gegeven moment nu naast elkaar. Hè, niet met elkaar. Ik bedoel, het feit dat 200.000 mensen op DENK gaan stemmen, dat is een hele serieuze zaak.
En die miljoen mensen op Wilders dan?
Onder andere, bijvoorbeeld, Wilders heeft te maken, dat is namelijk gebaseerd op een Nederlandse identiteit, de kleur, ras. En bij DENK, het is zoals nationalisme en islamitische, sunnitische religie. Dus het is belangrijk om die onderscheid te maken.
Lotte.
Ik wou even om het iets te depolariseren. Want ik ben het grotendeels eens met wat je zegt. Maar ik heb als ludieke actie de vrijdag nadat Buma zijn Wilhelmus uitspraak had gedaan, met 80 leerlingen in Arnhem-Zuid op een basisschool het Wilhelmus gezongen. Nou, dat werd vrij chaotisch allemaal. Maar dat bleken van die 80 leerlingen, 30 leerlingen, 2 of meerdere nationaliteiten te hebben. Of in ieder geval uit meerdere culturen te komen. En daarna hebben we een geschiedenisles eraan gekoppeld. En dat was ontzettend leuk, want iedereen kon via een of andere omweg over die Nederlandse identiteit spreken en daar ook een deel van zichzelf in kwijt. Hoe sta je erin? Hoe verhoud je daartoe? En dat leverde echt iets op, een meerwaarde. Zonder dat er ook maar sprake was van echt uitsluiting van groepen. Iedereen voelde zich onderdeel van het gezamenlijke gesprek.
Lila, jij hoort deze discussie hier. Het is natuurlijk niet voor het eerst dat je die hoort. Nee. Wil je eigenlijk echt weg hier?
Ik denk er steeds over. Nou ja, wat ik al zei, ik ben hier geboren en getogen. Ik heb mij altijd Nederlander gevoeld.
Ja, daarom. Daarom denk ik, wil ze wel weg. En je hebt een dochter of zoon van 12?
Ja, ik heb een dochter van 11, ja. Zij is eigenlijk de enige reden waarom ik nog hier zit. Want als ik alleen was, dan was ik al lang terug naar het land van mijn ouders. Tenminste, terug. Voor mij voelt het dan als teruggaan.
En als ik jou nou aan de telefoon zou hebben, gewoon... Omdat ik je, weet ik veel, in de kroeg was tegengekomen... en je zou met je koffers klaarstaan... wat zou je dan tegen mij zeggen waarom je hier weggaat?
Omdat ik mij gewoon hier niet meer welkom voel. Helemaal niet. Het is... Vooral naar de laatste verkiezingen is mij gewoon duidelijk... dat angst en haat gewoon regeert in dit land. Dat is heel vervelend voor mensen met mijn afkomst. Het is vervelend voor mensen die hier naartoe zijn gekomen... om hard te gaan werken. We zijn zo polariserend bezig met elkaar... dat we eigenlijk gewoon niet doorhebben dat we tegen elkaar uitgespeeld worden. Dat gevoel heb ik.
Zo voel je het.
Ja.
Elias, tegen elkaar uitgespeeld worden. Ja, maar kan je er iets, kan je er iets bij voelen?
Ik respecteer het en ik luister naar... maar ik kan er met mijn verstand niet mee.
Nee,
ik denk,
meid,
wat doen we je aan dan? Vertel het, dan gaan we het anders doen.
Kijk, wat we anders kunnen doen is dat u bijvoorbeeld zich meer kan gaan inleven in bijvoorbeeld iemand zoals ik. Wij komen uit hele verschillende milieus, sowieso. Ik bedoel.
Nou, mijn opa was schoenmaker hoor.
Maar wacht eens, jullie zitten tegenover elkaar. Dat kunnen mensen ook niet zien in die bus. Kan jij je door Elias laten overtuigen? Elias, kan jij haar overtuigen dat zij hier welkom is?
Ik weet niet wat we als samenleving hebben misdaan waardoor je dat voelt. En je moet beginnen met mij te vertellen wat we dan precies fout doen... voordat ik je ervan kan weerhouden om met die koffers ook te vertrekken.
Nou, wat er fout wordt gedaan, en dan ga ik iets aanhalen. Ik wil het eigenlijk niet aanhalen, maar ik ga het toch aanhalen.
Ja,
maar bijvoorbeeld, laten we het over Zwarte Piet hebben.
Ja.
Het stoort mij. Het stoort mij heel erg dat witte Nederlanders die pro-Piet zijn... zich niet kunnen voorstellen dat het voor donkere mensen heel schadelijk is... om dat te zien. Het is schadelijk voor mij, het is schadelijk voor mijn ouders... het is schadelijk voor mijn kinderen.
Jij verwijt de witte Nederlanders dat ze er wel naar luisteren... maar denken, wat een gezeur.
Het wordt gebagatelliseerd.
Wat een gezeur allemaal.
En dat
Elias?
Is niet... Sorry.
Ik ben liberaal.
Ja.
En ik vind dat jij ook liberaal moet zijn. En ik vind dat jij absoluut mag vinden dat het overdreven is... dat we dat doen in Nederland. En het zal ook allemaal wel een beetje minder worden. Ze lopen nu al niet met oorringen en weet ik wat allemaal niet meer. Dus het... De eventuele connotatie met het slavenvernederen is volgens mij al een stuk minder. En dat zal langzamerhand wel een beetje uitzeven. Maar ik vind ook dat jij zo liberaal moet zijn... om te zien dat in Nederland we dat niet even lang, maar een eeuw gedaan hebben. En dat het niet 1, 2, 3 verandert. Dat je daar ook een beetje begrip voor mag hebben, over en weer.
Ja. Wees een overtuigd liberaal, dat is eigenlijk de oproep.
Wat zeg je
Wees
zo?
Een overtuigd liberaal, dat is eigenlijk
nee,
de oproep.
Nee, daar kan ik niks mee. Sorry.
Nee, maar ik bedoel, is het onredelijk wat hij zegt?
Het is niet onredelijk. Ik snap dat het niet 1, 2, 3 uit het straat. Dat het niet 1, 2, 3 op te lossen valt. Het Zwarte Piet debak. Maar mijn ding is. Jullie zeggen dan van nou, het gaat niet in één keer.
Ik zit niet bij een groep. Ja. Ik laat me niet beledigen.
Ja, geen gang. Link.
Witte Nederlanders zeggen dan, nemen dan als excuus. Het gaat niet zo 1, 2, 3. Dat duurt eventjes. Maar dan heb ik zoiets zo van... ik kom even niet uit mijn woorden.
Oké, laten we het even bij. Ik vraag even aan Chalal. We hebben vorige week allemaal gezien. Nederlandse jongeren van de derde generatie Turken. Gewoon allemaal hier geboren. Die voelen zich hier niet thuis, maar wel in Turkije.
Ja.
Hoezo?
Nou ja, ik denk, hoezo? Het heeft te maken met het Turkse nationalisme, het Turkse trots.
Ja, maar ze zijn hier geboren, wacht even.
Ja, maar ze zijn hier geboren inderdaad, dat klopt. Maar ze hebben zich nooit Nederlander gevoeld.
Waarom niet?
Nou, waarom niet? Het verhaal heeft twee kanten. In het begin, tot de jaren 60, 70, 80 en 90... dacht de regering altijd van overheid, ze gaan terug. Hè? Dat zijn hier op bezoek. Uiteindelijk hadden contact met elkaar als het om zijn subsidie ging. Hè? Dan gingen al die nationale groeperingen... die kregen subsidie om die gasten die geboren getogen zijn... te laten integreren, zogenaamd. En op een gegeven moment, dat kind is al groot geworden. Nederland heeft geen bijdrage geleverd op de opvoeding. Wat is er gebeurd? gebeurt, Erdogan, de Ankara, de lange arm van Ankara, die heeft juist de kinderen gevormd. Dus die heeft de opvoeding gevormd van de kinderen, waardoor ze nu zich Turk voelen dan een Nederlander. Een Nederlander, het enige is van het voordeel van een Nederlands paspoort, maar emotioneel gezien, die gasten die voelen zich helemaal geen Nederlander.
Oké, okay, George, jij voelt je ook helemaal geen Nederlander, hè? Want nee, je woont al langer hier dan in Armenië.
Dat is helemaal waar. Maar waarom mag ik mij geen Armeen voelen?
Voor mij mag je alles. Nee,
wat is daar mis mee?
Nee, daar gaat het niet om. Maar kijk, waarom voel je je geen Nederlander? Je woont hier langer dan in Armenië.
Omdat ik het niet ben. Oké, wacht even. Als morgen hier de oorlog uitbreekt.
Ja?
U verhuist noodgedwongen om uw leven veilig te stellen naar Marokko.
Ja?
En u krijgt dan een Marokkaans paspoort.
Ja?
Bent u dan een Marokkaan?
Nou, ongetwijfeld niet meteen, nee. Maar stel dat ik daar langer ga wonen dan in Nederland. Dat zou het heel goed kunnen dat ik zou denken.
Maar wat nou, of hetzelfde is, ik zeg ook wel eens van, stel je voor je gaat naar Congo, allemaal zwarte mensen daar, en je komt één witte man tegen, dan ga je vragen, waar kom je vandaan? Waarom vraag je dan überhaupt?
Maar ik zou dat ook is Congolees leren.
Elias?
En jouw Nederlands tuurlijk is fantastisch. Maar een hele hoop van de jongens spreekt nog steeds buitengewoon beroerd Nederlands.
Mijn generatie,
en die nemen niet de moeite om Nederlands te leren.
Mijn generatie spreekt heel goed Nederlands van iedere afkomst.
Hey, en hoe kan de politiek jou helpen?
Ik help mezelf. Ik heb mijn hoop niet gevestigd op de politiek.
Oké, okay, duidelijk.
Nee, absoluut Lila niet.
U haalt een punt aan van jongeren die dan niet genoeg mensen die niet genoeg Nederlands leren. Maar Nederlanders doen het omgekeerd ook. Ik bedoel, ze emigreren naar andere landen. Ik bedoel, je hebt op Aruba heb je zelfs een Albert Heijn. Waarom koopt een Nederlander niet bij lokale winkels? Waarom wordt de lokale... Jullie doen hetzelfde, dus ja.
Als Albert Heijn het wordt, ziet, dan moet Albert Heijn daar vooral papaya's gaan verkopen.
Je kan ook gewoon zeggen van, we steunen de lokale mensen daar. Waarom moet... Ik bedoel, je gaat naar Spanje, je hebt patatkramen die frikandel.
Als ik naar Congo of naar...
Er wordt met twee maten gemeten. Hetzelfde wordt gedaan in het buitenland.
Er wordt met twee maten gemeten. Zit daar iets in, Elias?
Ik kan het niet beoordelen, ik ken die situatie niet. Ik zeg alleen wel dat als ik naar Congo ga of naar Australië en ik ga er echt wonen, dat ik binnen de kortste keren zal zorgen.
Ik keek laatst naar een programma, heel toevallig. En er was een oude vrouw die wilde haar huis verkopen om te verhuizen naar Spanje. En toen zei de presentator, is het wel verstandig, want u bent oud mevrouw, misschien heeft u straks hulp nodig. En ze zei toen het volgende. Nee, het is allemaal goed geregeld daar. We hebben onze Nederlandse artsen, onze kroketten, onze winkels, onze omgeving. Alles is Nederlands.
Niks integratie dus.
Het is alleen meer zon.
Nee, maar je afkomst hoeft niet per definitie een bedreiging te zijn voor je Nederlandse identiteit. He, van, nou, het is een en-verhaal. Het hoeft niet per se, je hoeft niet wat mij betreft geen keuze te maken. Nee. En je kan het heel makkelijk natuurlijk voor jezelf een identiteit voor gaan vormen. Maar wat jij bijvoorbeeld nu doet, Leila bijvoorbeeld, je doet precies hetzelfde. Je zegt jullie. Ja, constant gebruik je het terminologie
jullie.
Het feit dat je dat doet, je gaat een muur bouwen. Je zegt het zelf,
ik hoor er niet bij.
En dat is een beetje het slachtofferrol.
Nee, nee, duidelijk. Geen slachtofferrol, zeg.
Het is geen slachtofferrol, want vanuit het begin was het het en-en. En doordat mensen mij anders zijn gaan behandelen en anders naar mij zijn gaan kijken, is dat gevoel veel minder geworden. Daar is het vandaan gekomen.
Ja, maar als je bent getrouwd, stel voor, je bent getrouwd geweest. Mishandeld door je man. En je gaat vervolgens scheiden. Wat ga je dan doen? Ga je weer opnieuw op zoek gaan naar een nieuwe relatie? Of zeg je, al die mannen die gebruiken het geweld. Dus wat mij betreft, geen man meer in mijn leven.
Nee, maar ik denk dat jij zelf ook wel begrijpt dat als je in een relatie zit met elkaar, dat je een ander ook gewoon accepteert met al zijn gebreken. En dat je niet tegen die persoon gaat zeggen van, nou, dit vind ik niet fijn aan jou, dit vind ik niet fijn aan jou, dit vind ik niet fijn.
Ik onderbreek je. Even nog naar Lotte Jensen. Is al iets verdwenen van die witte Nederlandse identificatie?
Ja, ik denk het toch wel. Want we zien ook, juist door die verkiezingsuitslag, dat het divers is. En ik hoop heel erg dat het en-en kan zijn en kan blijven voor jou. Want ik zou je wel er echt van willen overtuigen om hier te blijven. In die zin dat we hier echt zoveel vrijheden genieten die elders misschien minder vanzelfsprekend zijn. En ik heb het makkelijker dan jij, denk ik, met en-en Denemarken, Nederland. Dat realiseer ik me meteen. Maar ik ben wel heel blij met die dubbele culturele achtergrond die ik zelf heb. En dat maakt me weer anders dan anderen. En ik hoop dat dat ook voor vele anderen.
Elias, heel kort.
Kijk naar het schap in de supermarkt en de integratie. 10 jaar geleden was het de helft van het assortimenten en 20 jaar geleden een kwart. We hebben dat allemaal omarmd. De couscous en weet ik wat. Het is een hele hoop wat we gewoon vanzelf hebben overgenomen.
Okay.
Dat vloeit in elkaar over.
We zouden kunnen met Elias kunnen zeggen, net geen VVD-Kamerlid meer. Er is in ieder geval hoop. Ik dank jullie wel. We gaan ongetwijfeld na 9:00 door met deze discussie. En wie weet u thuis ook wel. We zijn ook benieuwd naar uw mening. Dus discussiëren we nog meer op Twitter met hashtag kwesties. Of op onze Facebookpagina. Zometeen Radiodoc over de uitvoering van een verboden toneelstuk van Slauerhof. Pas 30 jaar nadat hij het stuk had geschreven, werd het in 1961 oogluikend toegestaan. Waarom? Omdat de zeeheld Koen werd als moordzuchtige despoot afgeschilderd. En daar waren we niet aan toe in Nederland. Ik wens u een prettige, mooie, heerlijke zondagavond.
NPO Radio 1.
Ook Polen wil het patriotisme bevorderen.
That we should stop being ashamed.
Om te beginnen op school.
Het gaat om het creëren van een nieuwe mens.
Met historische helden en heroïsche gedichten.
This is a great country with fantastic history.
Patriotisme in het onderwijs. Een lesje uit Polen. Morgenavond om 8 uur bij Bureau Buitenland.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Weet u wat u nu betaalt voor uw autoverzekering? Wat als u voor onze autoverzekering 20% minder premie zou betalen? Zou u dan overstappen?
Er is internet, tv en bellen. En internet, tv en bellen van Access for All. Als beste getest door de Consumentenbond. En alles in 1 tot 50 MB van Access for All kost nu geen 66, maar tijdelijk de eerste 6 maanden slechts €45 per maand. Inclusief gratis monteur. Kijk op accessforall.nl. Access for All. First class internet.
En? Zou u overstappen? Ga naar promovendum.nl voor de voorwaarden. En kijk of wij ook uw auto tegen een 20% lagere premie kunnen verzekeren. Promovendum. Autoverzekeringen voor hoger opgeleiden.
Mannen van Nederland, Hans hier. We moeten echt gezonder gaan leven. Dus vandaag laten we eens geen pizza bezorgen. Nee, we halen hem gewoon zelf even op. Zo zijn we. Groeten van mij en only for men.
Dus u wilt de Toenerdome medium en u meneer?
Sorry?
Heeft u al een keuze kunnen maken?
Ja, een zakje erop. Of wacht, zal ik toch voor die 200 extra Airmiles gaan?
Ja, er valt weer een hoop te kiezen. Met Miles & Me, het vernieuwde Airmiles sparen van Shell. Doe mee en krijg steeds weer iets extra's om uit te kiezen. Miles & Me, altijd iets extra's. Kijk op shell.nl/miles-and-me.
Only for men. Mode voor de mannen van Nederland.
Zelf je pensioen beleggen in aandelen? Het kan vanaf nu. Bij de Giro, de grootste broker van Nederland. Tegen ongekend lage kosten en fiscaal aantrekkelijk. Zo kun je meer opbouwen en ben je zelf in controle. Kijk voor pensioenbeleggen op degiro.nl.
NPO Radio 1.